Goedenavond, broeders en zusters. Ik stel voor dat wij dit samen zijn in een stil en persoonlijk gebed aan de Heere opdragen. Laat ons samen in stilte het aangezicht van de Heere zoeken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar van Johan de Heer 645, diep, diep aan uw voeten. Wij lezen met elkaar uit 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10 tot 18. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10 tot 18. Ik lees u uit de herziende Statenvertaling. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10 tot 18. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest van Gods wegen hebben gesproken. 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief. Als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen in voorbereiding op de overdenking van Gods woord van Johan de Heer 73. Zie ons wachten aan de stroom. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In 2 Petrus 3, vers 1 tot 9 wordt gesproken over de tijd die aan de spotters gegeven is. Dat zijn de mensen die zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het vanaf het begin van de schepping is. Met andere woorden, jullie christenen, jullie zeggen dat het alsmaar slechter wordt, dat we op het einde der tijden leven, dat er een grote catastrofe op handen is, maar wij zeggen: het is altijd al zo geweest. Jullie christenen zijn doemprofeten, zwartkijkers. Hoepel alsjeblieft op. Waar blijft de belofte van zijn komst? Denk je nu heus dat Jezus gaat terugkomen? Jullie houden je voor de gek. Belachelijke lui. Nou, voor deze mensen is het een dag van spot. Daarover gaat het in het gedeelte wat aan onze schriftlezing vooraf gaat. Maar vanuit de Heere God gezien is het een dag van de beslissing. Een beslissende dag. Het feit dat de Heere de wederkomst van onze Heere Jezus Christus nog uitstelt, is juist om deze spotters nog in de gelegenheid te stellen om de Heere Jezus Christus te aanvaarden als zaligmaker, als zondeverlosser. In 1 Petrus 3 vers 9 lezen we: de Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is de Heere toch een geweldige, genadige, barmhartige en een langmoedige, een liefdevolle God. Hij geeft nog tijd. Terwijl deze mensen hun vuisten gebald houden in het aangezicht van de Heere God en zijn woorden bespotten en belachelijk maken, stelt hij hen nog in de gelegenheid om zijn Zoon Jezus te aanvaarden. Wat hen betreft is het een dag van bespotting. Wat de Heere betreft is het een beslissende dag. De dag van de grote keuze. Ja, de spotters hebben hun dag, maar dat zal niet lang duren. En wanneer hun dag voorbij is, breekt de grote dag van de Heere aan. En daarover lezen we in ons schriftgedeelte. De tekst spreekt over de dag van de Heere. De dag des Heren, de dag van de Heren. Dat is een van de hoofdthema's van de Bijbel. Die zin, de dag van de Heren, wordt ongeveer 25 keer in de Bijbel gebruikt. En andere woorden die daar betrekking op hebben, zoals die dag of de grote dag, wordt ongeveer 75 keer gebruikt. Plus minus samen 100 keer wordt er in de Bijbel gesproken over de dag van de Heren. Ik herhaal, dit is een van de belangrijke thema's van de Heilige Schrift. De dag van de Heere is aanstaande. Dat is ook het onderwerp van ons schriftgedeelte. Nou, voordat ik deze verzen met u systematisch wil doornemen, wil ik allereerst in het algemeen iets zeggen over de dag van de Heere. Ten eerste, de dag van de Heere is een dag van oordeel. De dag des Heeren is een dag van oordeel. Jesaja, de grote oud-testamentische profeet, zegt plus min 700 jaar voor Christus: wee klaag, want de dag van de Heere is nabij als een verwoesting. Van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen ze elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land de woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, de maan zal haar licht niet laten schijnen. Vers 11, ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartige van de geweldplegers, de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Duidelijke woorden, de dag van de Heere wordt hier voorgesteld als een verschrikkelijke oordeelsdag. Zo ook in Jesaja 46, waar staat: deze dag is van de Heere. De heren van de legermachten, een dag van wraak, om zich te wreken op zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden, verzadigd worden, dronken worden van hun bloed. En opnieuw zien we hier dat de dag van de Heer een oordeelsdag is. Het is een vreselijke dag.
Zo ook in Joël 1 vers 15, waar we lezen, ach, die dag, ja, de dag van de Heer is nabij en er zal komen als een verwoesting van de Almachtige, verwoesting. En Joël zegt in Joël 2, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt, ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Nou, herhaaldelijk zien we hier dus die link tussen de dag van de Heere en het grote oordeel, een verwoestend oordeel wat op handen is. Zefanja zegt het zo. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor! De dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolk. In deze teksten lezen we woorden als verwoesting, meedogenloos, verbolgenheid, brandende toorn, vergelding, wraak, duisternis, donkerheid, geschreeuw, angst, vernietiging. De dag van de Heere is een dag van een verschrikkelijk, verschrikkelijk oordeel. Een oordeel over alle goddeloosheid en alle zonde van deze wereld. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen een oordeelsdag, het is ook een dag van onvoorstelbare zegen. Nadat Zefanja in hoofdstuk 3 vers 8 over het oordeel gesproken heeft, zegt hij in vers 9, voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in rein lippen, zodat ze alle de naam van de Heere zullen aanroepen. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijanden weggevaagd. De koning van Israël, de Heer is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag, dat is ook de dag van de Heere, op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heer, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wat geweldig om te lezen. Dat de dag van de Heere dus niet alleen maar een oordeelsdag is, maar ook een dag van zegen. De profeet Zacharia zegt over deze dag, zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dat is het oordeel. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over de hele aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Laat me tot besluit ook nog Joël lezen. Joël 3, 18. Op die dag, dat is de grote dag van de Heere, zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvelen van melk zullen stromen, alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water, een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Nou, in deze teksten lezen we woorden als reine lippen, geen kwaad, geen vijanden meer, geen angst, levend water, een overvloed aan wijn en melk. Op de dag van de Heere heb je eerst het oordeel en daarna onvoorstelbare zegen. Het zal één lange dag zijn. Nadat Petrus, 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 1 tot 9, over de dag de wederkomst van de Heere gesproken heeft, spreekt hij nu in vers 10 tot 18 over de dag van de Heere. Tot zover de inleiding. Ik wil nu in 3 punten met u nadenken over onze tekst. En mijn eerste punt vanavond is de ondergang van de oude aarde, de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. Dat is het eerste punt, de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid in vers 10 tot 12. Leest u maar mee, ik zou het heel fijn vinden als u uw Bijbeltje open op schoot houdt. Lees maar mee of even. Ja, vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dat zijn indrukwekkende, huiveringwekkende woorden. Woorden die spreken van een totale verwoesting van de huidige hemel en aarde door vuur. Nou, mijn zin zal dit aan het einde van het duizendjarig vrederijk plaatsvinden. In Openbaring 20 vers 7 lezen we: en wanneer die duizend jaren tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. En dan zegt vers 11: en ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. Het is volgens deze tekst dat aan het einde van het duizendjarig vrederijk de huidige hemel en aarde door vuur vernietigd zullen worden. En vervolgens lezen we in Openbaring 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dag van de Heer omvat dus de totale ondergang van hemel en aarde. Het begint met het oordeel, de grote verdrukking, gevolgd door de zegen van het vrederijk, gevolgd door het oordeel, de ondergang van hemel en aarde, gevolgd door zegen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat zijn de hoofdlijnen van de dag van de Heere. En Petrus leert ons nu in ons tekstgedeelte dat deze dag gaat komen als een dief. Met andere woorden, in één keer onverwacht zal het zover zijn. Dat is ook wat Paulus ons leerde. Paulus zegt: en wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Plotsklaps, onverwacht verderf. Nou, dat is de grote verdrukking. De grote verdrukking zal plotsklaps, onverwacht beginnen. Terwijl een schijnvrede, een schijnrust heerst op de aarde, komt daar plotsklaps het oordeel van de Heere. De mens zal daardoor overrompeld worden. En velen zullen in die tijd de dood vinden. Maar waar het in dit vers om gaat is dat er op de dag van de Heer een definitief oordeel komt over de aarde. Er staat: de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. De aarde en de hemellichamen zullen vergaan. Er wordt zelfs gesproken over een soort van smelten, oplossen. Er zal met andere woorden een grote wereldbrand komen. Alle elementen van de huidige schepping zullen dan vergaan, de mens uitgezonderd. En het zal met een enorm geweld gepaard gaan, sissend geweld, wat opnieuw wijst op dat oordeelsvuur. Nu kan ik u niet zeggen, broeders en zusters, hoe de Heere dit gaat doen. Volgens sommige uitleggers zal het binnenste van de aarde naar boven komen en alles in vuur en vlam zetten. Anderen menen dat door een kettingreactie van nucleaire explosies de wereld in vuur en vlam wordt gezet. En weer andere uitleggers denken dat de zon of andere planeten daarin een rol zullen spelen. De Bijbel zegt het ons niet. Hoe dit alles zal gebeuren kan niemand ons zeggen. Maar we weten wel dat het zal gebeuren. Zoals de zondvloed heeft plaatsgevonden, zo zal de huidige, door God vervloekte aarde, schepping, door vuur vergaan. De Heere heeft het gezegd, en dan kun je er vast van op aan. De hemel en de aarde zullen door vuur oplossen en wegsmelten, totaal vergaan, zodat er niets van overblijft. Alle mooie dingen in deze wereld waar we zoveel waarde aan hechten, zullen ophouden te bestaan. Onze huizen, onze auto's, onze caravans, onze kasten en juwelen, onze tuinen en boten, onze installaties, onze keukens, alles weg. Alle kunstschatten uit de musea, alles weg. De bomen en landerijen, heel ons gecultiveerde Nederland, met al zijn dijken en bruggen en dammen, noem het maar op. Alles zal door het vuur van Gods heilige toorn vergaan. Dat is de boodschap van ons tekstgedeelte 2 Petrus 3 vers 10. Dat is het profetisch onderwijs van Gods woord. Nu moet u bedenken, en dit is heel belangrijk, u moet bedenken dat alle profetieën een toepassing hebben op de praktijk van ons leven in het hier en nu. De Heere God heeft ons deze dingen niet geopenbaard om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of vanwege het spectaculaire, indrukwekkende karakter daarvan. Integendeel, deze dingen, zegt Petrus, moeten ons motiveren tot een heilig en godvruchtig leven. Sterker nog, elke Maranatha-samenkomst behoort ook een heiliging-samenkomst te zijn. Want je kunt nergens in het Nieuwe Testament over de komst van de Heer Jezus lezen zonder dat die tekst vooraf wordt gegaan of direct gevolgd wordt door een oproep tot levensheiliging. Een breken met de ongerechtigheid in je leven en een volkomen toewijding en overgave aan Jezus. En als er over de wederkomst van Christus gesproken wordt, zonder dat er over de levensheiliging gesproken wordt, uw leven is het incompleet. Doet geen recht aan Gods woord. Er hoort altijd die toepassing te zijn zoals we dat in elk schriftwoord waarover de wederkomst gesproken wordt vinden. En zo ook hier in vers 11. Er staat dan, lees maar mee, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn, geadresseerde? Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht? Met andere woorden, omdat wij weten dat het zichtbare bestemd is voor het oordeelsvuur, zou dat moeten motiveren om ons leven in het licht hiervan te evalueren. Waar zetten we op in? Waar leven we voor? Wat zijn de prioriteiten in ons leven? Het is toch te gek voor woorden om te leven voor iets wat straks door het vuur zal vergaan. Waar zetten we op in? Je werkt je toch niet in het zweet voor iets waarvan je weet dat het straks in de open haard verdwijnt. Dat de dwaasheid gekroond. En toch, hoeveel van ons, wij die onszelf Maranatha-christenen noemen, leven voor dingen die bestemd zijn om straks te worden verbrand. Ik bedoel, we leven voor een of andere materieel ding. Of we willen het zo graag hebben. En we sparen en we schrapen. Of misschien doen we dat niet eens en we kopen gewoon op krediet. Tegen een flinke rente. We zullen het in ieder geval bemachtigen en wanneer je het eenmaal hebt, wordt je leven gedomineerd door de zorg over hoe je het kunt behouden. Je bent bang dat je het zult kwijtraken, je leeft ervoor. Is dat niet een intrinsieke stand van zaken, dat je leeft voor iets, hoog inzet op iets wat voor het vuur bestemd is. Een vuur dat de wereld in vlam zet. Wij zouden daarentegen moeten leven voor iets dat daar ver bovenuit gaat. Voor datgene wat onaantastbaar is voor vuur. Ja, we zouden moeten leven en werken voor de eeuwigheid. En dat doen we zoals Petrus zegt, door een heilige levensstijl, een godsvrucht. Heiliging, dat betekent apart gezet. Dat betekent dat je breekt met de zonde. Dat je een filter op je computer zet. Het betekent dat je breekt met de ongerechtigheid. Dat je je toewijdt aan de koning van de kerk. Zeg niet dat je een Maranatha-christen bent, terwijl je leven daar niet naar is ingericht. Maranatha-christenen onderscheiden zich bijbels gesproken door een sobere levensstijl waar een radicale navolging van Christus plaatsvindt. Petrus zegt, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn? In heilige levenswandel en godsvrucht, waar leven we voor? Wat voor hebbeding neemt ons zo in beslag dat onze gedachten daarop gericht zijn in plaats van op de Heere? U weet het toch, een doodshemd heeft geen zakken, je kunt niets meenemen. Er komt een dag dat we voor de Heer Jezus zullen staan zonder al die mooie, mooie hebbedingen. Het enige waarmee we voor zijn aangezicht kunnen verschijnen zijn de zielen die we voor hem mochten winnen. Het enige waarmee we voor zijn aangezicht kunnen verschijnen is alles wat we gezegd en gedaan hebben. In de kracht van de Heilige Geest en in de naam van Jezus tot meerdere eer en glorie van God. Laten wij ons toch realiseren, gemeente, dat alle materiële aanbiedingen van deze wereld eenmaal verteerd zullen worden door het vuur. Zet je hart er niet op. Laat je er niet door inpakken. Vers 12. U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemel door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Nou, Petrus herhaalt hier de boodschap van de vorige tekst. Als de Bijbel dat doet, als je dat in de Bijbel ziet gebeuren, heeft dat maar één bedoeling. En dat is de boodschap bij ons binnen te laten komen. Dat is de bedoeling. Hij herhaalt eigenlijk dezelfde intense boodschap, dat alles door het vuur zal verbranden. En hij doet dat met het oog daarop dat dat bij ons land, dat het ontnuchterend werkt. En wij de juiste prioriteiten gaan stellen in ons leven. En daarbij zegt Petrus dat wij de dag Gods kunnen bespoedigen. De herziende Statenvertaling zegt: die de dag van de God, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Maar letterlijk staat er, en ik vind het jammer dat de broeders dat niet zo hebben vertaald, verwachtende en verhaastende. Verwachtende en verhaastende de komst van de dag Gods. Petrus wijst de gelovigen op de mogelijkheid om de komst van de dag van Jezus te bespoedigen. Dat blijkt ook uit het Onze Vader, waar hij ons heeft leren bidden. Uw koninkrijk komen. Door het gebed kunnen wij de dag van de Here bespoedigen. Het laatste gebed in de Bijbel. Het laatste gebed in de Bijbel zegt: Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Er werd in onze tekst al 3 keer gesproken over het verwachten van de Heer. Sterker nog, het er verlangend naar uitzien. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Is het gebrek aan die verwachting en dat verlangen misschien de verklaring dat wij de laatste woorden van de Bijbel zo weinig bidden? Hoe lang is het geleden dat je bewust gebeden hebt om de wederkomst van de Heer Jezus? God verhoort gebeden, weet u. Als je het verleerd hebt om te bidden, leer dan opnieuw. Heer Jezus, kom spoedig. Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Heere, kom op de wolken voor uw gemeente. Kom spoedig weer, Heere. Een andere manier om de wederkomst te versnellen of te bespoedigen is door te getuigen. In Romeinen 11, vers 25 zegt Paulus dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Weet u wat hij bedoelt met de volheid van de heidenen? Hij bedoelt het complete aantal heidenen dat tot geloof zou komen. Alleen de Heere God weet hoeveel er nog tot geloof zullen komen en wie dat zullen zijn, natuurlijk. Maar als wij getuigen en niet verslappen in de verkondiging van het evangelie, dichtbij en ver weg, zal wellicht spoedig de volheid van de heidenen bereikt zijn. En kan het wereldtoneel in gereedheid gebracht worden voor de laatste slotfase van de geschiedenis. Ja, het kan zijn dat Christus' komst bespoedigd wordt doordat wij, ieder in zijn eigen leefwereld, onverschrokken, vrijmoedig, enthousiast spreken van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wat doet u om de dag van God te bespoedigen? Wanneer was er voor het laatst dat u met ongelovigen over de Heer Jezus Christus sprak? Ik denk ook dat een heilig en een godsvruchtig leven daaraan bijdraagt. Tot de versnelde wederkomst. Goed, tot zover de ondergang van deze oude aarde en onze verantwoordelijkheid. Ten tweede, de verschijning van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. De verschijning van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. Leest u maar mee, vers 13. Ik blijf dicht bij de tekst, broeders en zusters. Blijf dicht bij de tekst. Vers 13. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wij verwachten naar zijn belofte, zegt Petrus. Aan welke belofte heeft Petrus, denkt u, gedacht? Zou het zijn die belofte uit Jesaja 65, waar staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Of de belofte uit Jesaja 66, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, spreekt de Heer, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. Jesaja profeteerde 700 jaar voor Christus over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, nogmaals, we weten niet hoe de Heere God dit gaat doen. Misschien dat de aarde opnieuw woest en ledig wordt, zoals in het begin, als gevolg van deze wereldbrand. En dat de Heere daarna opnieuw een volmaakte schepping in aanzijn roept. Hoe het ook zij, het zal een zoveel mooiere aarde zijn dan de oude waar wij nu op leven. Alle gevolgen van de zonde zullen verwijderd worden. Petrus zegt, het zal een aarde zijn waar gerechtigheid woont. Wat een hoop, wat een uitzicht, wat een perspectief, wat een troost om dat te mogen weten. Weet u, deze huidige wereld is het woon- en werkgebied van de Satan. De wereld is het domein van de boze, de vorst van de duisternis. Deze wereld is bewoond en wordt getiraniseerd door zondaren en is werkelijk bezaaid met zonde. De gerechtigheid is hier op aarde ver te zoeken. En mensen die gerechtigheid doen, worden vervolgd. Wanneer je bijvoorbeeld op je werk van je Heer en Heiland getuigt en Bijbelse maatstaven hanteert, word je uitgelachen en niet voor vol aangezien. Je wordt niet als een gelijkwaardige gesprekspartner geaccepteerd. En daar zul je mee moeten leren leven. Dat je anders bent, geheel anders. Maar wanneer de nieuwe aarde komt, woont er alleen gerechtigheid. Wij zien vol verwachting uit naar een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De Satan zal dat definitief uitgeschakeld worden. Alle zondaren, ja, van zondaren zal geen sprake meer zijn. Openbaring 21 leert dat de hemel, de woonplaats van God zelf, zal neerdalen op de nieuwe aarde. En dat wordt het nieuwe huis voor de gelovigen in Christus. Maar opnieuw moeten we ook nu beseffen dat deze profetie niet is gegeven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen vanwege het spectaculaire karakter, maar juist om een verandering te bewerkstelligen in de manier waarop wij in het hier en nu leven. En daarom zegt vers 14, daarom. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Daarom. Waarom? Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Je bent bestemd om op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te leven. Bereid je daarop voor. We zijn wedergeboren voor de gerechtigheid. Leef dan nu naar de gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is alles wat naar het woord en de wil en het karakter van God is. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is alles wat naar het woord, de wil en het karakter van God is, zoals dat in de schrift is geopenbaard. Stel jezelf daar met hart en ziel op in. In afwachting van de nieuwe aarde behoren wij nu reeds onberispelijk te leven, in vrede met God. Kijk, als je gaat verhuizen, bereid je je daarop voor. Ik heb dat een aantal keren in mijn leven moeten doen. En dat vraagt veel van een mens. Je moet organiseren, rekenen, plannen, keuzes maken. Nou, mag ik u vragen, bent u al eens wat aan het rekenen, aan plannen, met betrekking tot die grote verhuizing die op komst is? Heeft u reeds wat denkwerk gedaan, een voorbereiding getroffen voor een leven in die eeuwige nieuwe wereld? Of zit je leven op dit moment helemaal vast in het leven hier en nu, ingekapseld in de oude wereld? Hoe bereid je je voor op die nieuwe aarde? Nou, zegt vers 14, allereerst door je te beijveren. Door je in te spannen. Dat wil zeggen dat je laat zien dat het je menens is. Dat de navolging van Christus belangrijk voor je is. Dat het niet iets wat zich afspeelt aan de rafelranden van je leven, maar dat dat werkelijk je leven is. Dat je ernst maakt met de dingen van de Heer, met zijn woord. Dat je ernst maakt met de navolging van Christus door in zijn voetstappen te gaan. Door met de leugen te breken in je leven. Breek met de leugen in je leven. Door met de zonde in je leven te breken. En door met alles wat in je is hem te dienen. Met grote inspanning. Je te beijveren. Onvoorwaardelijk. Offervaardig. Ik leef voor Jezus. Je kunt het wel aan hem zien. Leef voor Jezus. Je ziet het aan de manier waarop hij in het leven staat. Je hoort het aan de onderwerpen waar hij het over heeft. Je ziet het aan de manier waarop hij zijn geld uitgeeft. Je ziet het gewoon. Hij ademt het gewoon uit. Hij is gericht op Jezus en zijn koninkrijk. Wanneer de dingen van Christus de juiste plaats hebben in ons leven, dan zal de goddelijke shalom ons deel zijn. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede, in vrede, shalom. Hoeveel worden er niet geterroriseerd door angst voor de dood? Er is geen angst wanneer we werkelijk voor de Heer Jezus Christus leven. Dan verlangen we er juist naar om hem van aangezicht tot aangezicht te mogen zien. Dat is wat Paulus zegt. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. Christus is juist gekomen om de angst voor de dood, mensen die daardoor geterroriseerd te worden, om die angst van weg te nemen. En als je leeft in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, of met de woorden van de psalmist, wanneer je staat op de drempel van zijn huis om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen, dan kunnen er momenten zijn in het leven van de gelovigen, dan zeg je, ja Heere, nu, ik zou graag bij u willen komen. Maar soms is het nodiger om nog te blijven. Vanwege het plan wat God nog met je leven heeft. Ken je daar iets van? Die vertrouwelijke ontmoeting met de Here. Ken je daar iets van? Onbevlekt, vlekkeloos, onberispelijk. Zonder heimelijke zonde, zonder aanleiding tot enige spot van de wereld. Zodat men niet kan zeggen dat u of mijn leven in niets verschilt met dat van de ongelovigen. Wanneer we leven in het licht van de nieuwe aarde, verandert ons leven in het hier en nu op de oude aarde. Nou, tot zover de verschijning van de nieuwe aarde en de logische consequentie daarvan voor ons leven in het hier en nu. Je kunt geen Maranatha-christen zijn zonder dat dat terugkomt in je leven. Anders is het fake. Anders is het niet echt. En daar hebben we te veel van gezien. Wees echt. En leef je leven daarna. Tot slot, ten derde. We spreken over het uitblijven van de wederkomst. Het uitblijven van de wederkomst. En onze verantwoordelijkheid. Het uitblijven van de wederkomst. En onze verantwoordelijkheid. We zagen de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. We zagen de verschijning van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. Nu dan het uitblijven van de wederkomst en onze verantwoordelijkheid in vers 15 tot 18. En dan moeten we beseffen dat het uitblijven van de wederkomst van de Heere geen ongeïnteresseerdheid is van God, maar juist bedoeld is als een gelegenheid voor verloren zondaren om zalig te worden, om behouden te worden. Lees maar mee, vers 15. Vers 15. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Vers 16, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Nou, Petrus wijst hier op het onderwijs van de apostel Paulus, want ook hij heeft gesproken over de langmoedigheid van de Heere God en over een heilig en toegewijd leven met het oog op de wederkomst van Christus. Dat is de kern, dat is de boodschap in dit Bijbelgedeelte. De langmoedigheid, het afwachten, het uitstel van de wederkomst is geen ongeïnteresseerdheid van de Heer, is geen laksheid of geen talmen, geen onverschilligheid, maar is juist, wat zegt hij, dat is reddend, mensen, dat is verlossend. Daarom dat de Heer het nog even uitstelt. Er zijn nog mensen die zalig moeten worden, joh. De Heer stelt de wederkomst uit, zodat verloren zondaren gered kunnen worden. Nou, zegt Petrus, dit onderwijs is niet exclusief voor mij, maar ook Paulus heeft dat gezegd. In Romeinen 2 vers 4 zegt de apostel, of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. De Heere God voorziet dag aan dag in alles wat wij nodig hebben. Dat is Gods goede tierenheid en dat doet hij niet alleen voor gelovigen, dat doet hij ook voor ongelovigen. Waarom wacht de Heer nog zo lang? Terwijl we toch soms zo op onze knieën liggen te bidden. Heer, geef alsjeblieft dat het profetisch woord wordt ingekort. Dat het allemaal rap, in een rap tempo in vervulling zal gaan. En kom, want er is zoveel leed en zoveel verdriet en zoveel verscheurdheid en eenzaamheid op deze wereld. Er is zoveel dood en ellende. Jezus, kom, kom, kom. En de Heer toont niet. Het is geen onverschilligheid. Hij weet het veel beter dan u en ik. Wat er gaande is op deze wereld. Hij kent het onrecht, de demonie en de duisternis. En de wreedheid op deze wereld beter dan wij dat allemaal kennen. Maar waarom wacht hij dan? Omdat hij niet wil dat er één iemand verloren gaat. Paulus zegt in 1 Timotheus 3, 2 vers 5. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil, en dat is zijn wensende wil, dat is niet zijn raadsbesluit. Anders heb je al verzoening. Dit is zijn wensende wil. Je hebt een blik in het hart van die grote, almachtige schepper van hemel en aarde. Wat zie ik in zijn hart? Die niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle zalig worden. Dat daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Daarom stelt hij het nog uit, zijn komst, om je zoon, om je dochter, je vader, je moeder, je buurvrouw of je collega te redden van de eeuwige ondergang. De langmoedigheid van de Heere God betekent zaligheid voor de gelovigen, voor de verlorenen. Goed, laat ik in het kort iets zeggen over die verwijzing naar de brieven van Paulus in ons tekstgedeelte. Ik denk dat het bijzonder interessant is om hier te lezen dat de brieven van Paulus in de begintijd van de kerk als gezaghebbend en geïnspireerd werden aanvaard. Bedenk dat Petrus zijn brief rond 64, 66 na Christus geschreven heeft. In de eerste gemeente werden dus de brieven van de apostel Paulus als het woord van God aanvaard. We lezen ook in vers 16, zoals ook in alle brieven, wanneer hij, Paulus, deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige, onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Net als de andere schriften. En schriften, dat is een typische uitdrukking die alleen gebruikt wordt voor het geïnspireerde, gezaghebbende woord van God. Dus de gemeente erkende de brieven van Paulus als gezaghebbend spreken van God in de kerk. En dan waren er mensen die deze woorden verdraaiden. En wanneer het hen zo uitkwam, in een eigen kraam gebruikten of misbruikten. Allerlei uitspraken van Paulus werden uit hun verband gerukt en men verbond de verkeerde conclusies aan. We weten niet precies wat ze dan verdraaid hebben, maar dat is nu ook niet zo belangrijk. Petrus zegt dat als we de Bijbel laten buikspreken en de tekst aanpassen aan wat we zelf willen geloven, dan ben je onkundig, hoe noemt hij ze? Dwaas, onverstandig, onstandvastig. Want uiteindelijk leidt het tot eeuwig verderf, wanneer je het loslaat. Dat hebben we met die bekende predikant zien gebeuren, die op zich positief is begonnen, maar op dit moment niet meer in de Heere God gelooft. En die nota bene wel de dienst van de prins, de rouwdienst van de prins heeft geleid. God toornt over de mensen die de schrift verdraaien of daaraan toe of daaraan afdoen. Maar wij weten beter. Toch, vers 17, u dan, geliefde, u dan, omdat we dit van tevoren weten, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Vastheid is hier het tegenovergestelde van de onstandvastigheid van hen die het woord verdraaien. Wanneer wij buigen voor het gezaghebbende spreken van de Heer in de Heilige Schrift en toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven, geeft dat stabiliteit, standvastigheid, evenwichtigheid. En dan volgt nu de climax in vers 18. Maar groei, groei in de genade, groei in de kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Gemeente, hierop moeten wij toezien. Dat we blijven groeien. Groeien, dat gaat stap voor stap. Stap voor stap. Het gaat niet in één keer. Langzaam. Zo is Petrus zijn brief ook begonnen. Hè? In 2 Petrus 1 vers 2 zegt hij, mogen genade en vrede u vermenigvuldigd worden of vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Groei in de genade, groei in de kennis. Levende dingen groeien. Groeit u nog? Iets wat dood is, kan niet groeien. Levende dingen groeien. Als we tot levend geloof zijn gekomen in Christus, dan behoort er geestelijke groei te zijn. Een groei in genade. Een groei in de vrucht van de geest. Een groei in de overwinning op zonde. Groei in levensheiliging. Genade voor dienstbetoon. Genade voor offervaardigheid. Genade om te lijden. We moeten groeien in genade. Zodat wij genadige mensen worden. Groei in genade en in de kennis van de Heere Jezus. Hoe? Door het woord. Door de vervulling met de Heilige Geest. Door het gebed. Door de tekenen van brood en wijn. Door de gemeenschap met andere broeders en zusters. Door met God te rekenen in je dagelijks leven. Zo leer je Jezus beter kennen. Zit er schot in je geestelijk leven? Nog even en dan komt de Heere Jezus. Groeit u of ben je nauwelijks een stap verder gekomen sinds het moment dat je Christus hebt leren kennen? Sommigen van u groeien, anderen bijna niet. Waarom niet? Zo spreekt de Heere. Was op, groei op. Word volwassen in het geloof. Groei in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Waarom? Omdat Jezus komt. En als Hij komt, hoopt Hij een bruid te ontmoeten. Die schoon is, rein is, mooi is. waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige God op zijn troon. Amen.
Laten we met elkaar gaan zingen van Johan de Heer 43. Dierbare Heiland, mijn Verlosser. Johan de Heer 43.
Laten wij samen danken en bidden. We zeggen u dank voor uw woord. We zeggen u dank voor die onvoorstelbare, heerlijke belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat er een einde komt aan dit bestel en alle duisternis en alle demonie en alle immoraliteit en alle vrijheid en alle wapengekletter, alle ziekte, alle dood. Dank u wel dat niet de boze het laatste woord heeft, dat bent u, vredevorst. Levensvorst, Jezus. Daarvoor willen we u danken. Danken ook voor uw woord. Danken dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar u hebt ons uw Heilige Geest geschonken, die een trooster is zoals u, die langs zij komt en ons draagt en motiveert en kracht geeft en troost en aanvuurt tot navolging van Jezus. We willen ook bidden voor uw volk Israël. U weet hoe uw volk, heren, op dit moment aan alle kanten in de druk is. Ontferm u over uw volk. Israël, heren, is in ongeloof teruggekeerd. Het is ons soms bang te moede als we zien dat datgene wat in Amsterdam gebeurt, ook daar gebeurt. Het ontzet ons. Ik vind het erg dat het zelfs daar gebeurt. Was het maar niet zo. Was er maar één plek waar het niet zo is. Maar het is wel zo. Maar we danken u dat het profetisch woord zegt dat straks de geest van de genade en de gebeden op een bijzondere manier zal worden uitgestort over uw volk. En zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben, dan die rouwklacht zullen aanheffen. En dat er dan reiniging zal zijn, een verzoening. Dan zal het niet alleen niet meer zijn, lo ami, niet mijn volk, maar ami, mijn volk. Wij bidden u om een snelle voortgang van het evangelie in Israël. Heren, van Dan tot Beersheba, van Beersheba tot Elat, heren. Dat velen nu reeds met het evangeliewoord bereikt mogen worden. Ja, het is ons gebed dat het profetisch woord in een rap tempo in vervulling zal gaan. Als we in het profetisch woord lezen wat er allemaal moet gebeuren, heren, dan vinden we dat verschrikkelijk. En aan de andere kant, u bent God. U zit op de troon. U regeert. U werkt in alle dingen naar de raad van uw wil. En u zult het onrecht en alle duisternis oordelen. En daarom dat we het nu mogen overgeven aan u die rechtvaardig oordeelt. Bid u voor ons eigen land, voor ons koningshuis. Bid u om de bekering van onze koning en zijn vrouw en zijn kinderen. We willen u bidden voor onze regering. Zegen de gelovigen in hun getuigenis. Geef dat ze moedig zullen vasthouden aan uw woord. En als ze daarvan afdwalen, zullen terugkeren. Ik wil u bidden voor Bert Doornbos, die zo profetisch geluid laat horen in Nederland keer op keer en op de bres staat voor het leven. Zegen ook hem en zijn vrouw. Dan wil ik u voor onszelf bidden, voor ons als kerk, voor ons als Maranatha-christenen, zoals we onszelf graag noemen. Vaak onderscheiden wij ons wel in wat we belijden, maar niet in ons leven. En volgens uw woord kan dat niet. En daarom bidden wij u nu dat u door uw Heilige Geest ons daaraan ontdekt. Dat u ons zegent met verdriet over de inconsequenties in ons leven. Dat u ons zegent met de kracht van de Heilige Geest om ons te bekeren. Opdat we mannen en vrouwen zullen zijn die onverschrokken zijn in de navolging van Jezus. Wat dat ook betekent. Geef zo een kerk, Heren, die zout is. In een wereld die zo aan het bederven is. Geef dat we een kerk zullen zijn, een christenen die licht geven in een wereld vol duisternis. U zegt waaronder gij schijnt als lichtende sterren. Dan zegt u er wel wat bij, het woord des levens vasthoudende. Geef dat we dat woord onder alle omstandigheden zullen vasthouden. Niet daaraan toe zullen doen en daaraan niet afdoen. Zegen ons allen zo. Zegen alle mannen en vrouwen die hier zijn, die getrouwd zijn, zegen hen in een huwelijk, zegen onze gezinnen, zegen onze kinderen, geef dat geen van onze kinderen verloren zal gaan, geef dat geen van onze kleinkinderen verloren zal gaan, red onze kinderen, red onze kleinkinderen, geef dat ons leven een voorbeeld zal zijn van godsvrucht en toewijding, dat onze kinderen en kleinkinderen Jezus in ons zullen ontmoeten. Heren, u moet het doen. Wij zijn zwakke aarden vaten. In onszelf is er geen kracht en daarom roepen we u aan. Bevestig uw woord nu in ons huwelijk, in ons gezin, in ons leven, in de kerk. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam tot verheerlijking van uw naam. Amen.
Broeders en zusters, we willen met elkaar nog een lied gaan zingen. Dank, dank nu alle God. Vers 1 en 2 zingen we voor de zegenbeden en het derde vers daarna. Maar onder het voorspel van dit lied willen we ook de Heere vereren met
datgene wat de Heer ons heeft toevertrouwd, financieel.
De Heere heeft de blijmoedige gever lief.
ontvangt u de zegen van de Heer.
En mogen God, de God van de vrede zelf, uw geheden al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.